Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview 3 type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers, superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Ik zit hier met Annette Bruere, expert mantelzorg, of eigenlijk preciezer gezegd expert duurzame inzetbaarheid op het gebied van mantelzorgondersteuning. Annette, welkom.
Dankjewel Sophie, hartstikke leuk om er te zijn.
Ja, goed dat je er bent. Ja. Hey, vertel heel even, wat is dat nou, expert duurzame inzetbaarheid op het gebied van mantelzorgondersteuning? Wat is nou jouw werk?
Nou, mijn werk is dat ik bedrijven en organisaties adviseer, help en ondersteun bij het implementeren van mantelzorgvriendelijk werkgeverschap en mantelzorgondersteuning op de werkvloer van mensen met intensieve zorgtaken.
Wacht even. Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. Ja. En toen was ik al niet meer aan het luisteren naar wat je zei. Wil je het nog een keer zeggen? Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap, ja. Ja. En wat betekent dat?
Dat het thema mantelzorg geïmplementeerd wordt in het bedrijf. En dat zij actief aan de slag gaan met alles wat met het thema te maken heeft. Ja. En kijken naar de mogelijkheden die zij kunnen bieden aan medewerkers met intensieve zorgtaken.
Ja, en waarom is dit belangrijk, Annette?
Dit is heel belangrijk omdat we er steeds meer mee te maken krijgen.
Ja.
Feit of je mantelzorgers, medewerkers met intensieve zorgtaken onder je medewerkers hebt, is niet langer een vraag, het is gewoon een feit.
Ja.
En dat maakt dat het op de urgentielijst zou moeten komen te staan van elke werkgever.
Ja, hey, en dat is ook jouw missie, hè? Ik heb hier een vrouw met een missie tegenover mij staan. Zou je die missie in 1 zin kunnen vatten voor mij en de luisteraars? Wat is er belangrijk? Wat wil jij?
Het is belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.
Ja.
We krijgen allemaal te maken binnen bedrijven en organisaties met medewerkers die mantelzorgtaken hebben, intensieve zorgtaken. En dit heeft impact op je bedrijf.
Ja.
Niet alleen voor de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat, maar zeker ook voor een stukje medewerkerstevredenheid bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, en het is belangrijk. En je zei, het is geen vraag of het komt, maar wanneer of zo. Of het is er al. Hè?
Het is er al.
Ja, en want volgens mij wat je ook zegt, dat heb ik je nog niet horen zeggen, maar volgens mij zeg je ook, er is hier onvoldoende oog voor.
Ja en nee. Ik denk dat heel veel bedrijven en organisaties zich echt wel bewust zijn van het thema.
Ja.
Alleen, ze zijn zich er niet van bewust wat de omvang daarvan is.
Ja.
En dat komt mede ook omdat heel veel medewerkers die zorgtaken hebben zich helemaal niet bewust zijn van het feit dat ze mantelzorgers zijn.
Aha. Ja, dus het is bewustzijn bij de werkgever, maar ook soms bij de werknemer.
Vooral bij de werknemer.
Ja, ja. En jij wilt dat bewustzijn verhogen?
Ja.
Ja, want je ziet een probleem.
Ja, als mensen zich niet bewust zijn van het feit dat ze mantelzorger zijn, dan kan een werkgever daar natuurlijk ook niet op anticiperen.
Ja.
Dan wordt het lastig om een stukje te faciliteren.
Ja. Maar wat gebeurt er? We doen even het drama-scenario, oké? Okay? Mm-hmm. Dus ik ben mantelzorger, maar ik heb eigenlijk helemaal niet door dat ik mantelzorger ben. Mm-hmm. Ondertussen ben ik in dienst bij een werkgever waar ik ook niet echt verteld heb dat ik mantelzorger ben. En wat is dan het risico?
Het risico wat daarin schuilt is dat jij steeds verder overbelast raakt.
Ja.
Dat je voelt dat de druk zich verhoogt. Hè? Ja. Je presteert minder, maar je wil het niet bespreekbaar maken.
Ja.
Je wordt ook niet erkend of gezien in hetgeen wat er speelt.
Ja.
En als je het dan allemaal bij jezelf houdt, dan loop je verhoog risico op het feit dat je uit gaat vallen. Omdat de druk te groot wordt en de overbelasting aan de andere kant ook.
Ja, oké. En dan?
En als je uitvalt, dan word je ziek. En over het algemeen is dat altijd een burn-out.
Ja.
En een burn-out gaat heel lang duren.
Ja.
Dus dat betekent ook dat het consequenties heeft voor je werkgever.
Ja, ja, ja. En nou ja, de luisteraars van deze podcast zijn werkgevers. En waarom is het nou belangrijk dat zij luisteren naar deze aflevering? Omdat, wat ik jou hoor zeggen, je moet zorgen dat je ziet dat de druk op je werknemers er is. En dat je ze helpt ook die druk verminderen. Of weet ik veel, dat je moet erover gaan praten met elkaar. Want uiteindelijk heb jij als werkgever er ook baat bij dat jouw werknemer duurzaam inzetbaar blijft, niet omvalt, niet burn-out raakt.
Ja,
is dat het belang?
Ja, wat belangrijk is ook hierin, is dat je de signalen herkent.
Ja.
Want een werknemer geeft altijd signalen af.
Ja.
En dat kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben.
Maar ja, daar gaan we het zo over hebben. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Want ik gebruik die eerste minuten van de podcast altijd om de luisteraar een indruk te geven van wie heb ik nou tegenover mij en waar gaat dit gesprek heen en heb ik dan zin om hier naar te luisteren. Volgens mij gaat het dus hierheen. De onderzoeksvraag in deze aflevering is: wat kan een werkgever of leidinggevende die graag een goede werkgever en een goede leidinggevende wil zijn, want dat zijn mijn luisteraars, wat kan die doen? Hè? En dan ga jij zo dadelijk helemaal los met allemaal concrete tips om te zorgen dat zijn of haar personeel dat al dan niet bewust zorgtaken heeft. Hè? Je gebruikt allemaal woorden. Ja, intensieve zorgtaken. Dat die persoon die zorgtaken heeft, dat die niet omvalt eigenlijk. Ja. En het is jouw missie. Jij vindt, hier moet meer aandacht voor.
Ja.
Ja. En daarom zit je hier.
Ja.
Oké.
Klopt.
Helemaal. Nou, welkom Annette. En welkom luisteraar. Als je nu nog blijft luisteren, dan is dit dus kennelijk een interessant onderwerp voor jou. Dan zul je het goed vinden dat we de diepte ingaan. Lieve Annette, wat zijn de ingrediënten in nu hebben we het dus, we zijn al een beetje ingezoomd in werkgeverschap, hè? Hoe noemde je dat nou? Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. Wat zijn de ingrediënten die een werkgever tot een mantelzorgvriendelijk werkgever maken?
Mantelzorgvriendelijk ben je als organisatie als je mantelzorgondersteuning geïmplementeerd hebt binnen je bedrijf.
Ja.
Als er een goed gesprek gevoerd kan worden over intensieve zorgtaken en wat dat met zich meebrengt.
Ja.
Als medewerkers zich daarin gehoord en gezien voelen.
Ja.
En als je actief inzet op beleid daarop.
Ik schrijf even mee. Ik hoor je vier dingen zeggen. Dus wat zijn de ingrediënten die een werkgever tot een mantelzorgvriendelijk werkgever maken? En het belang van de werkgever om mantelzorgvriendelijk te zijn is dat je uiteindelijk je mensen overeind houdt. Diegenen die intensieve zorgtaken hebben. Vier ingrediënten. Je moet zorgen dat de mantelzorgondersteuning geïmplementeerd is. Nou, dit is voor mij heel abstract, dus daar wil ik meer over horen. Het is iemand die het goede gesprek durft aan te gaan. Het is iemand die zijn werknemers ziet en hoort in die intensieve zorgtaken. En het is een organisatie of een werkgever die daar actief beleid op voert. Is dat hetzelfde als dat mantelzorgondersteuning geïmplementeerd is? Is dat hetzelfde?
Ja.
Eigenlijk wel.
Ja,
Oké. Prima. Dus dan hebben we er drie. Dus we hebben beleid dat geïmplementeerd is en actief doorgevoerd wordt. We hebben het goede gesprek en we hebben het horen en zien. Ja. Hey, en voordat we die ingrediënten gaan bespreken, Annette, kun je mij even een concreet vertellen, wat is mantelzorg dan? En je gebruikt allemaal verschillende woorden, want je zegt ook, sommige mensen hebben het helemaal niet door. Intensieve zorgtaken, zorgtaken. Noem eens een voorbeeld, waar hebben we het eigenlijk over?
Nou, we hebben het over medewerkers die buiten hun werk om, dus in de privé situatie, zorgen voor een naaste. En dat kan zijn een kind, een ouder, een partner. Of een goede vriend.
Maar ik heb twee jonge kinderen. Ben ik dan ook een mantelzorger?
Nee, dan ben je geen mantelzorger.
Ik zorg wel voor kinderen.
Ja, maar die kinderen zijn gelukkig gezond, hè?
Ja, voor mij dan wel.
Ja, dus dan noemen ze dat meer de gebruikelijke zorg die je hebt als ouder voor je kind.
Oké.
En als je bijvoorbeeld een kind hebt wat ziek is of een kind wat een beperking heeft, dan ben je wel mantelzorger.
Oké. Ja. Dus dat is één voorbeeld. Je zorgt voor kinderen. Toen ging ik alweer wat vragen. Maar heb je nog meer voorbeelden?
Nou, je kan ook bijvoorbeeld zorgen voor je ouders.
Ja.
Je ouders worden ouder. En meestal begint het met een boodschapje doen of de postkeer halen of een stukje administratie. Dat kan zich naarmate mensen nog ouder worden of ziek worden, verder uitbreiden, dus ook intensiveren. En om het helemaal in kaart te brengen, heeft de overheid een definitie gehangen aan het woord mantelzorg. Aha. Want wanneer ben je mantelzorger?
Aha.
Je bent mantelzorger als je voor een periode van minimaal 3 maanden
ja.
intensief zorgt voor een ander. En dat doe je dan meer dan 8 uur per week.
Aha. Oké, dus 3 maanden of langer, mm-hmm. 8 uur per week. En ben jij het eens met deze definitie van de overheid?
Nee.
Goed zo, vertel. Nee. Ja, vertel.
Nee, ja, waarom moet daar per se een labeltje aangehangen worden of een definitie aangehangen worden? Het kan wel zo zijn op het moment dat je langer dan 3 maanden intensief zorgt voor een ander, dat de belasting heel groot wordt.
Ja.
En op het moment dat jij gewoon even een boodschapje doet voor je ouders, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dan doe je dat op het moment dat het jou uitkomt.
Ja, nou, maar bijvoorbeeld mijn schoonmoeder, die heeft heel lang dan op donderdag, die werkte voltijd in de zorg, notabene. En dan ging ze op donderdag uit werk, ging ze altijd boodschappen doen met haar moeder. En daarna koken en eten met haar moeder. Iedere donderdag, jaar in jaar uit. Is dit dan mantelzorg?
Ja.
Ja.
Ja, dat is een vorm van mantelzorg.
Ja, ja, oké. Okay. En een oud-leerling van mij, die op haar 17e vertelde dat ze de afgelopen 18 maanden voor haar stervende vader had gezorgd. En daardoor een beetje achter was komen te lopen op het schoolsysteem. Dat was dan een mantelzorger.
Ja.
Ja, dus dat is dan de intensieve vorm ervan.
Ja, ja. Ja, klopt.
Oké. Okay. Hey, en je zegt ook sommige werknemers zijn zich niet bewust dat ze mantelzorger zijn. Hoe kan dat nou? Vertel eens.
Het is voor heel veel mensen heel vanzelfsprekend dat je dat doet voor een ander.
Yeah.
Of dat je iets doet voor een ander.
Yeah.
En op het moment dat het vanzelfsprekend is, denk je daar verder niet over na.
Yeah.
En dan wordt het vaak voor mensen ook wel lastig om daar een labeltje aan te hangen. Want yeah. dat is uiteindelijk wat het is.
Yeah.
De bewustwording komt vaak pas op het moment dat de zorg zo intensief wordt.
Yeah.
Dat het steeds meer impact gaat hebben op het leven van degene die die zorgtaken verricht. Zeg maar.
Ja, 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 dus dat het ook ten koste gaat van iets. Dus dat het ja. niet meer voelt als een cadeautje. En trouwens, ik vind het leuk om met mijn moeder te zijn, dus kunnen we het voor boodschappen doen. Of dat je tijdens de vakantie zorgt voor de planten van de buurvrouw. Dat is ook een zorgtaakje. Maar op het moment dat die buurvrouw erop rekent en dat er ook problemen ontstaan als ik het niet doe, dan gaat de vrijblijvendheid een beetje weg.
Ja.
En dan wordt het belastend voor
ja.
mij.
Ja.
Ja. En dat is het moment waarvan jij zegt, dat moet je weten als werkgever, dat jouw werknemer in zekere zin belast is.
Ja, het is heel goed voor een werkgever om dat te weten. Het is iets lastiger om erachter te komen. Omdat je daar vanuit de privacywetgeving ook niet direct naar mag vragen.
Ah, oh.
Dus het is belangrijk.
Ja, ja, kom maar door met de eerste concrete tip. Hoe kom ja, je er dan achter?
Ja, dat kan je op verschillende manieren doen.
Ja.
Je kan medewerkers gewoon uitnodigen om dat vrijwillig te delen.
Ja.
Je kan het gewoon in het algemeen aangeven van wij willen met dit thema aan de slag. Zijn er dingen waar jullie tegenaan lopen, meld het ons, ga met ons in gesprek. Dan
ja.
kan je mensen uitnodigen.
Ja.
En je kan ook heel laagdrempelig bijvoorbeeld iets van een kennissessie of een informatiesessie doen. Dat je ook aangeeft van wij weten dat we dat er medewerkers
maar
met zorg
heel even
zijn.
Annette, dus je mag niet in ons wekelijkse of tweewekelijkse bilateraaltje mag ik niet vragen hoe is het met je moeder?
Je mag wel vragen hoe het is met je moeder.
Ja.
Maar je kan niet zomaar aan een werkgever vragen.
Aan de werknemer vragen.
Of aan de werknemer vragen van ik zorg jij voor een ander?
Dat mag je niet vragen.
Nee, dat mag je niet zomaar vragen.
Echt?
Ja. Ja.
Maar mag je dan, als ik merk dat jij met wallen onder je ogen loopt en ik vang op als ik langsloop bij de koffiemachine dat jij aan je collega vertelt over je zoontje die lalilalila. Mag ik dan ook niet vragen aan jou, ik zie dat je moe bent, vraagt het thuis te veel van je of zoiets?
Je kan wel, je kan op dat moment het gesprek met die werknemer aangaan door dan gewoon te zeggen van, joh, ik zie dat je moe bent.
Ja.
Zijn er zaken waar je tegenaan loopt, waar ik je misschien mee kan helpen?
Ja.
Maar het is natuurlijk best wel een beetje een dingetje om naar iemands privésituatie te vragen.
Maar het is echt interessant, Annette, want ik heb hier nu een kleine 20 gesprekken gevoerd tot nu toe met in de podcast. En persoonlijke aandacht is een van de steeds terugkerende ingrediënten die een werkgever onweerstaanbaar maken.
Dat is hier ook.
En wat je me nu vertelt is dat er ook grenzen zijn aan wat je mag vragen. En wat, kun je daar iets concreter...
Ja, je mag natuurlijk aan een medewerker die ziek is ook niet vragen wat hij heeft.
Nee.
Je mag het wel vragen, maar je hoeft het niet te zeggen.
Ja, ja.
En dat geldt met dit soort zaken ook. En je merkt het ook wel vaker dat het door een werkgever wel eens gebruikt wordt als een soort van kapstokje. Het is privé.
Ja.
Ja, mantelzorgtaken zijn privé.
Ja.
Totdat je het op de werkvloer begint te merken. En dan is het niet meer zo privé.
Ja, ik denk dat dit een mooi bruggetje is naar dat ingrediënt 2 en 3 die je had. Van een mantelzorgvriendelijke werkgever is er eentje die het goede gesprek aangaat. En waarbij werknemers zich gehoord en gezien voelen.
Ja.
Nou, kun je alsjeblieft concrete tips geven? Hoe zorg je nou dat je dat goede gesprek aangaat? Want je zei, het is privé, dus je mag niet direct ernaar vragen. Je gaf daar vooral één suggestie van, je kunt... eigenlijk twee dingen doen. Hè. Je kunt breed uitzetten binnen de organisatie van we willen hiermee aan de slag. Wie wil erover vertellen? Of meld het bij je manager. En je kunt dus een sessie houden. Een soort inloopsessie voor de mensen die dat interessant vinden. Ja. Dat zijn concrete dingen. Heb je nog meer tips om erachter te komen?
Je gaf het natuurlijk net al aan. Oprechte aandacht is ook hier iets wat heel belangrijk is.
Ja.
Door een veilige setting te creëren waarin mensen zich veilig voelen om dingen te delen.
Ja.
Erken je en herken je mensen in hun zorgtaken. En dan kan je heel gemakkelijk met hun het gesprek aangaan.
Ja, en hoe doe je dat concreet, een veilige setting maken? Of misschien is het makkelijk om te zeggen, wat moet je niet doen? Wat maakt de setting onveilig om erover te praten? Dus misschien
door het thema weg te wuiven.
Ja.
Of door bijvoorbeeld als je merkt aan iemand... Hè, want iemand die mantel die zorgtaken heeft... die geeft ook signalen af op het moment dat hij overbelast is.
Ja.
En dan is het ook de toon van het gesprek. Hè? Hoe vraag je iets?
Hey, en wat voor signalen... want dit is wel, denk ik, voor mijn luisteraars interessant. Wat zijn signalen?
Bijvoorbeeld mensen die vaker te laat komen.
Oké.
Die zich vaker ziek melden zonder dat daar een duidelijke aanwijsbare reden voor is.
Ja.
Mensen die minder geconcentreerd en minder gefocust zijn in hun werk, meer fouten gaan maken. De korte lontjes, waar collega's last van krijgen. Niet meer kunnen of willen overwerken, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is.
Ja.
Zich wat meer terugtrekken ook uit de groep. Uit een team.
Hoe zie je dat concreet? Iemand die zich terugtrekt uit de groep?
Als iemand bijvoorbeeld heel erg makkelijk praat en wat extraverter is, ineens wat introverter worden.
Oké. Okay. Maar goed, de helft van ons is niet extravert. Dus als je al introvert bent.
Nou ja, zeg
hoe
ook,
kunnen we dan zien dat je...
Zich terugtrekken uit de sociale activiteiten binnen een team. Bijvoorbeeld niet meer meegaan naar een bedrijfsfeestje of een avondje uit.
Ja. Ja.
Dat is zeg maar de sociale...
Ik ga die signalen even herhalen, Annette. Want dit is denk ik echt... Dit is heel handig. Hè? Als het jouw missie is om te zorgen dat dit thema... Hè, mantelzorg en mantelzorgondersteuning... onderdeel wordt van het beleid van werkgevers... omdat het uiteindelijk in iedereens belang is om te zorgen dat die mantelzorgers recht overeind blijven, dan is dit dus heel handig. Dus waar herken je een werknemer aan die eigenlijk stiekem overbelast aan het raken is, al dan niet bewust, omdat hij zich al dan niet bewust is dat die taken die hij vanzelfsprekend deed inmiddels eigenlijk een last zijn waar hij aan onderdoor aan het gaan is. Zo, lange zin. Welke signalen kunnen dat verklappen? Als je een werknemer hebt die vaak te laat komt, die zich vaak ziek meldt zonder dat het duidelijk is waarover. Maar goed, je vertelde me net, je mag niet vragen waarom je ziek meldt.
Nee, dat klopt.
Maar hoe merk je dan... gewoon vaak ziek dan?
Die wat vaker ziek is of ineens plotseling wegblijft, bijvoorbeeld.
Plotseling wegblijft, oké. Ik zet het even erbij. Dus iemand die vaak te laat is, vaak ziek of plotseling wegblijft. Iemand die gewoon meer fouten gaat maken omdat hij minder goed kan presteren. een korter lontje krijgt, het niet meer goed vindt om over te werken, want dat zegt hij er dan niet bij, maar hij zegt, ja, ik moet nog met mijn moeder boodschappen doen en met mijn kind, weet ik veel, langs de specialist. En als mensen zich terugtrekken uit het sociale gebeuren van het team. Dus dat ze niet meer meegaan bij de uitjes. En het is makkelijker om het vast te stellen van een extravert die ineens introvert wordt.
Ja.
Hoe kun je nou een introvert herkennen die overbelast wordt?
Iemand die al stil is, die nog stiller wordt.
Nog stiller! Ja, ja.
Ja, je kan ook gewoon... Kijk, dit zijn natuurlijk... signalen die voor iemand gelden met mantelzorgtaken. Ja. Maar dit geldt net zo goed ook voor mensen met andere problematiek.
Dat is waar.
Dus
ja.
Niet per definitie alleen maar voor die groep.
Maar dit zijn signalen voor burn-out eigenlijk.
Ja, die gaan richting burn-out. Ja,
ja, want dit is ook, hè, het is fijn dat je het breder trekt dan net. Want uiteindelijk wil iedere werkgever dat iedereen die voor hem werkt, hem of haar werkt, het werk blijft doen, want potverdorie, we hebben doelen om te bereiken en ik betaal jou om dat werk te doen.
Ja.
Dus die signalen, het lijstje wat we net noemden, is ook gewoon überhaupt, het gaat niet goed met je werknemer als, puntje, puntje, of ga goed nadenken. Nou, en dan wil je dus het goede gesprek aan met elkaar, maar je mag niet overal direct naar vragen. Geef eens concrete tips, hoe doe je dat, dat goede gesprek daarover aangaan?
Nou, op het moment dat jij dat goede gesprek aangaat met die werknemer, dan kun je natuurlijk ook gewoon een aantal vragen stellen.
Ja, doe.
En
vertel.
Dan kan je bijvoorbeeld vragen naar hoe de situatie eruit ziet. Hè? Wat is de situatie?
Thuis.
Ja?
Ja.
Dan kan je ook vragen van, is de situatie zoals je die zou wensen?
Ja, is het naar wens? Ja.
Maar ook of er ruimte is om dingen anders te doen. En hoe zo'n werknemer geholpen zou zijn om bijvoorbeeld andere keuzes te maken.
Ja, wat bedoel je met is er ruimte om dingen anders te doen?
Bijvoorbeeld je tijd anders indelen. Wat heel belangrijk is voor mensen met zorgtaken, is om prioriteiten te stellen.
Ja.
Wat is voor mij belangrijk? Het gaat heel erg over belasting.
Ja.
Ja, wat is de belastbaarheid van iemand? En dan kan je met iemand het gesprek aangaan over, kom je nog toe aan je eigen zaken? Hè?
Ja.
Aan je sporten, de dingen waar je altijd energie van krijgt. Mm. Doe je die nog? Of doe je die niet meer omdat je andere vindt dat je andere verantwoordelijkheden hebt?
Ja.
En zijn er mogelijkheden bijvoorbeeld om andere mensen in te schakelen die dan bij die naaste zijn, zodat jij wel kan gaan sporten.
Ja, maar dan ben je echt aan het meedenken over hoe... Dus dan ben jij mijn baas en dan ga jij met mij meedenken hoe ik mijn privé-tijd, buitenwerktijd, beter kan inrichten, zodat ik ook een beetje aan mezelf toekom.
Ik denk dat het heel belangrijk is in deze dat dit soort gesprekken niet door de werkgever gevoerd worden.
Ah.
En ook niet door een HR-medewerker.
Oh.
Dit zijn hele fijne gesprekken die gevoerd kunnen worden door bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, als dat aanwezig is.
Ja.
Of een mantelzorgcoach die ingevlogen kan worden door een bedrijf.
En waarom is het belangrijk dat het niet gevoerd wordt door de werkgever? Is het gewoon omdat die werkgever andere dingen aan zijn kop heeft?
Nee.
Of zit er ook een inhoudelijke reden?
Er zit een inhoudelijke reden in. En dat is ook een stukje, hij heeft andere belangen.
Ja.
En voor dit soort gesprekken is het heel belangrijk dat je een veilige setting creëert.
Mm-hmm.
En dat is doorgaans fijner als het iemand is die niet bij het bedrijf betrokken is.
Ja, ja, dus eerder vroeg ik van, hoe zorg je voor die veilige setting om het te delen? Dan zeg je dus, huur een externe in. Of zorg ervoor dat er een soort vertrouwenspersoon is.
Ja.
Oh, dit verandert het even voor mij.
Maar het kan ook natuurlijk zijn dat je toevallig een leidinggevende hebt waar je gewoon een hele goede klik mee hebt.
Dus het is niet verboden om het met je leidinggevende hierover te
natuurlijk
hebben?
Niet.
Nee, maar want ik vond het best wel ver voeren. Hè? Dus dan ga je het gesprek voeren. Hoe ga jij je vrije tijd indelen? En hoe zorg je, welke broers, zussen, buurvrouwen, mannen, neven, nichten heb je nog meer om je te helpen? Dat gaat echt... Ja, dat gaat echt over je privé-tijd.
Ja, dat is een stukje inhoud waarvan ik vind dat die door de mantelzorgcoach gevoerd zou moeten worden.
Ja.
En als leidinggevende kan je wel zeg maar de inventarisatie doen.
Ja.
Met de werknemer in gesprek gaan en zeggen van, goh, Wat heb je dan nodig en hoe kunnen we je daarbij helpen? Zou je ermee geholpen zijn als we bijvoorbeeld je laten ondersteunen door een mantelzorgcoach of een mantelzorgmakelaar?
Ja. Ja, ja. Oké, okay. Goed. Hey, ik schrik weer van de tijd, Annette. Ik had verteld, het is een race tegen de klok. Want ik wil het altijd graag ook behapbaar houden, zo'n aflevering. Ik ga even samenvatten, waar zijn we nou? We hebben het over mantelzorgvriendelijk werkgeverschap als onderdeel van onweerstaanbaar werkgeverschap. En je noemde 3 ingrediënten die belangrijk zijn. Geïmplementeerd en actief doorgevoerd beleid hierop. Het goede gesprek daarover voeren en dat mensen zich gehoord en gezien voelen. En dat beleid, ik maak even een sprongetje, want ik denk dat, je hebt het niet gezegd, maar ik ga het even doen alsof ik het al heb gehoord. En als het niet klopt, dan hoor ik het wel, want dan kunnen we ook door, hebben meer tijd voor de volgende vraag. Beleid moet er dus zijn dat je erover nagedacht hebt als werkgever. En dat je er ook dus iemand voor hebt die dat goede gesprek kan gaan voeren. En doordat jij bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker of een mantelzorgcoach of een mantelzorgmakelaar. Want die kunnen dan namens de werkgever liefde geven en tijd en tips.
En aandacht.
Ja, en aandacht. Waardoor die persoon, die werknemer, zich gehoord en gezien voelt. En die voelt zich dan indirect ook gehoord en gezien wel degelijk door de werkgever. Want die faciliteert dan en die betaalt dan dat gesprek, zeg maar. En wat je als werkgever kunt doen is, je mag niet direct vragen, maar je kunt dus een uitnodiging uitzetten per mail van, jongens, dit speelt er, meld het bij je manager als er is. Of een bijeenkomst organiseren, gewoon een inloopbijeenkomst, om te inventariseren hoe het zit. En nou, je hebt ons ook wat signalen gegeven hoe je nou kunt herkennen dat mensen eraan onderdoor komen. En onderdoor gaan. En je hebt ons ook verteld wat mantelzorg allemaal is. Waarvan mensen waarschijnlijk niet eenmaal doorhebben dat ze dat aan het doen zijn.
Ja.
Wil je hier nog iets aan toevoegen voordat we naar de laatste vraag gaan?
Wat ik heel belangrijk vind om te benoemen. Dat het thema een gedeelde verantwoordelijkheid is voor zowel de werkgever als voor de werknemer.
Aha, ja.
En dat je er ook heel bewust mag zijn van de resultaten die het je oplevert als je ermee aan de slag gaat.
Aha, ja.
En dat is vaak een lager ziekteverzuim,
ja.
Loyalere medewerkers, minder uitstroom, want medewerkers die intensieve zorgtaken hebben, die zich niet gehoord en gezien voelen, die zijn sneller op zoek naar een andere werkgever.
Ja. Ja, dat is goed dat je dat zegt.
En een beter bedrijfsresultaat.
Nou, we hebben net eens even, ik heb even tussentijds samengevat. Je hebt ook verteld wat what's in it voor de werkgever, hè? Wat het allemaal oplevert als je hier aandacht voor besteedt. Nou, heb ik nog. Ben ik nog benieuwd naar een laatste vraag, Annette. En het is voor het eerst dat ik die stel in deze podcast. Het is een nieuwe vraag in de catalogus. En het gaat over, heb je een voorbeeld van goed werkgeverschap in deze, over iets neteligs of iets dat spannend was en wat je goed hebt zien gaan?
Ja, natuurlijk heb ik dat.
Vertel.
Uiteindelijk is dat natuurlijk ook het doel en het resultaat van iets waar je mee bezig gaat.
Bedoel je dat het sowieso een netelig onderwerp is?
Het is vaak een wat lastiger onderwerp, omdat het niet direct zichtbaar is binnen een organisatie.
Ja.
En ik ben betrokken bij een grote organisatie die helemaal niks hadden op het gebied van ondersteuning van medewerkers met intensieve zorgtaken, maar wel het idee hadden, ze zijn er.
Ja.
En wij willen hier als organisatie iets mee. Want het is gewoon een thema.
Ja.
En omdat zij ook niet wisten wie het waren en waar ze dan binnen de organisatie zaten, hebben we eigenlijk een hele laagdrempelige informatiesessie georganiseerd.
Ja.
En in die sessie hebben we schaalvragen gesteld.
Ja.
En dat betekent dat ik een vraag stel en dan op schaal tussen 0 en 9 kunnen mensen aangeven in hoeverre dat dan dat een issue is voor hun.
Ja.
En voor zo'n werkgever is het heel interessant om op die manier een soort van inventarisatie te maken.
Ja, noem eens een voorbeeldvraag.
We hebben bijvoorbeeld gevraagd binnen die sessie, aan de mensen in hoeverre op schaal van 0 tot 9 zij hun intensieve zorgtaken als belastend ervaren.
Ja.
En er was een groot aantal mensen die op die schaal zaten tussen de 7 en de 9.
Ja.
En als je dan realiseert dat mensen vaak hun eigen belasting onderschatten,
ja.
Zou je dus ook kunnen zeggen dat die ergens tussen de 8 en de 10
zaten. Overbelast waren.
En dat betekent dus dat ze daadwerkelijk overbelast zijn en ja. dan ook echt overbelast zijn met een grote kans op uitvallen.
Ja.
En deze werkgever is zich helemaal wild geschrokken ja. dat er een behoorlijk aantal mensen al zo hoog in die schaal
ja, hoeveel mensen waren zaten. Bij die sessie?
Er waren 60 mensen bij die sessie.
Ja, en hoeveel mensen bleken zo hoog in die schaal?
Een stuk of 6, 7.
Ja.
Ja.
Ja, ja. En dat wist de werkgever helemaal niet?
Nee.
Nee.
Nee, ze hadden geen idee.
Oké. Okay.
En
toen?
Nou ja, ze waren natuurlijk heel blij met het feit dat ze nu in ieder geval een indicatie hebben. Mm. En ze kunnen nu dus met deze mensen en voor deze mensen aan de slag om te voorkomen dat ze uitvallen.
Ja, ja.
En daar hebben zij een hele laagdrempelige manier voor gekozen.
Yeah.
En dat is dat mensen zonder overleg met hun leidinggevende rechtstreeks met mij contact op mogen nemen.
Yeah.
Om bijvoorbeeld even stoom af te blazen yeah. of een vraag te stellen. Of even praktische tips te krijgen ja. voor hun situatie.
Ja, dus er is een hulplijn gekomen.
Er is een hulplijn gekomen.
Ja, een hulplijn ja. die je mag bellen zonder eerst toestemming te hoeven vragen aan je baas.
Ja.
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 Ja, dus dat vraagt veel vertrouwen van die werkgever aan jou en aan die mensen. Maar met dat vertrouwen komt dus de ruimte om je verhaal te doen.
Ja, en aan de hand daarvan kan je dus ook weer verder kijken.
Ja.
Dat als bijvoorbeeld, we hebben de afspraak dat als bijvoorbeeld mensen wat veelvuldiger gebruik maken van die hulplijn.
Ja.
En met bepaalde type vragen. Dan kunnen we een ander gesprek voeren. En dan kunnen we naar een stukje maatwerk gaan kijken voor die medewerker.
Ja, ja. Hey, en ik hou me nu even in. Ik ga hier nu even niet over doorvragen. Wat voor andere dingen zou je kunnen doen? Of hebben jullie in dit geval gedaan na die inventarisatie? Nadat er dus 10% eigenlijk overbelast tegen uitval aan zat te schurken?
Nou, er komen een aantal workshops binnen deze organisatie die we dit jaar gaan voeren.
Ja.
En wat zij ook gedaan hebben, zij hebben een intranet. Hmm. En op dat intranet hebben zij voor medewerkers veel meer informatie beschikbaar gemaakt. En ook algemene informatie gezet. Waar zij dus hun informatie op kunnen halen.
Ja, over mantelzorg.
Over mantelzorg en over bijvoorbeeld verlofregelingen en dergelijke.
Ja, ja.
En dat hebben ze in nieuwsbrieven zeg maar gedeeld met de medewerkers.
Ja.
En daar zit ook een stukje bewustwording in van wanneer ben je mantelzorger.
Ja, ja, precies. Dus dat is de categorie beleid maken, beleid implementeren en beleid actief ook aan de man brengen.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Ja. En voor jou is dit een voorbeeld van onweerstaanbaar mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.
Ja, ja. Ja. Ja.
Nou, Annette, ik wens jou en de wereld dat er na het luisteren van deze aflevering veel meer werkgevers zich verantwoordelijk snappen dat ze een gedeelde verantwoordelijkheid hierin hebben. En dat ze er ook zelf baat bij hebben. Want uiteindelijk, als je mensen helpt en ondersteunt en zo'n hulplijn aanbiedt of workshops of informatie aanbiedt, dan help je de belasting te verlagen van die mensen met intensieve zorgtaken. Waardoor ze uiteindelijk langer voor je kunnen blijven werken, tevredener blijven, niet uitvallen, niet weglopen, niet ontevreden worden, maar zich juist gezien en gehoord voelen.
Ja.
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 Mooi! Nou, dankjewel Annette dat je er was.
Ja, dankjewel Sophie voor de uitnodiging.
Ja,
heel graag gedaan.
Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast, zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sophie.